Terug naar Handelingen 1, vers 12. Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem van de berg die genaamd wordt de Olijf, welke is nabij Jeruzalem liggende, vandaar een sabbatsreizen. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven. Ingekomen is dus in Jeruzalem. Van de Olijfberg gingen ze dus naar Jeruzalem. Maar zij gingen in de opperzaal waar zij bleven, staat er. Dat lijkt mij toch niet helemaal het voor de hand liggende woord. Ik weet niet of de vertalers er lang over nagedacht hebben of niet. Maar het is het woord voor wonen. Blijven en wonen, dat mag dan in het Nederlands min of meer verschillend zijn, maar in die grondtalen niet. Wij, als het wonen is, dan hebben wij het over verblijven. Maar het is gewoon blijven. En in het Afrikaans, Zuid-Afrikaans wordt het dan, maar dat heet Afrika. In het Afrikaans is blijven wonen. Die mensen wonen ergens, ze blijven ergens. Dat is het. En zo is het maar net, want blijven is wonen en wonen is blijven. Maar dan hadden ze moeten vertalen met gingen ze op in de opperzaal waar zij woonden. Dan krijgen we daar een discussie over, want wonen is bij ons tamelijk definitief. Waar woon jij? Dat is tamelijk definitief, omdat wij natuurlijk dat ook administratief geregeld moeten hebben. Toch? Wij staan ergens ingeschreven, daar moet de post naartoe en daar woon je dan. En als je ergens anders gaat wonen, dan moet je daar allerlei bedrijven en personen kont van doen, anders krijg je, nou ja, laat maar zitten. Gedoe krijg je ervan. Maar doe maar. Maar wat hier staat is dat dit dus hun een tijdelijk verblijf was. Ik zei tijdelijk verblijf. Maar ja, ik heb wel eens van iemand een verhuiskaartje gekregen over een nieuw tijdelijk verblijf. Dat was wel degelijk bedoeld als serieuze woning. Maar in het besef van al waar we hier wonen is altijd maar tijdelijk. En die tijd gaat voorbij. Ik bedoel, het is allemaal maar tijdelijk, hè. Zelfs dit gebouw waarin wij wonen, zal ik maar zeggen, deze tabernakel, zal verbroken worden. En we weten, als het gebeurt, hebben wij een gebouw bij God. Enzovoort. Het is altijd maar tijdelijk. Dus hoe tijdelijk is het, ik weet het allemaal niet. Maar het betekent gewoon dat deze discipelen in Jeruzalem een locatie hadden waar zij elkaar ontmoetten. Dat was hun adres, om zo te zeggen. Daar kon je hen bezoeken. En ja, of daar slaapvertrekken waren of zo, dat weet ik dan niet. Want bij het woord zaal denken wij aan één ruimte. Maar zodra je het al vertaalt naar het Engels, hall, moet ik u zeggen dat het woord hall in het Engels ook de aanduiding is van een groot landgoed met 100 kamers. Dat heet dan een hall. Krijgt de naam hall. Weet u wel? Nee, die Downton Abbey, maar dan heet het dus Downton Hall of zoiets. En dat is dan de manor of zoiets. Wat dat maar is, dat hoeft niet maar één zaal te zijn, bedoel ik. Heb u dat? In Halle, in het Duits, dat weet u, dat is een hele stad, hè? Dat weet u toch? Halle. Het heet soms ook Zalen. Met dubbel A, het is gewoon hetzelfde. Halle, zo. Ik denk dat het een Oostenrijks is en het andere Duits, maar ik heb het nooit uitgezocht. Ik vind het altijd wel grappig, zulke dingen. Maar ze hadden dus een hal, een zaal, waar zij verbleven. Misschien was het wel een hele bovenverdieping, maar het gaat erom dat het boven was. Heb u dat nog? En nou praat ik een beetje mystiek. Dan zeg ik, ja, ze moesten natuurlijk van de Olijfberg naar Jeruzalem. Dat weet u toch, hè? de Heer ook. Maar het is bij de Olijfberg gebleven. En de vraag van waar zult gij in deze tijd de koninkrijk wederop richten, had ook kunnen zijn, gaan we in deze tijd nog van de Olijfberg naar Jeruzalem? Of blijven we gewoon op de Olijfberg? En voor de goede orde, in de Lijdensweek logeerde de Heer 's nachts, woonde hij dus, verbleef hij op de Olijfberg, niet in Jeruzalem. De route naar Jeruzalem was afgebroken. Nu zijn we na zijn opstanding. En nu is het, nou ja, al 40 dagen daarna natuurlijk. Maar toen maar. Maar nu blijven ze wel in Jeruzalem, maar niet gelijkvloers. Dan heb je dat één hoger. Noem nog zo'n voorbeeld, zei iemand. Ikzelf dus. Noem nog zo'n voorbeeld. En mijn voorbeeld is klassiek. Die is uit Hebreeën hoofdstuk 12. Hebreeën hoofdstuk 12. Ik vind het een pracht van een uiteenzetting. Omdat we daar een tegenstelling vinden. Maar dan wel een dubbele. Daar gaat het misschien niet meteen om de, gaat het niet om de Olijfberg of zo, maar gaat het om Sinaï, maar wel over Jeruzalem, maar laten we dat dan maar noemen Sion. Toch? Dat kan. En daar staat in Hebreeën 12, daar staat, in, u weet dat het in Hebreeën gaat over de tegenstelling tussen oude en nieuwe verbond. En dat het oude verbond slechts een aanleiding is tot een betere hoop door welke wij tot God naderen. Dan wel, het is een schaduw van toekomende goederen. Of hoe het er maar staat, hè, enige malen. Het oude verbond is niet het ding zelf. Maar het is slechts een beeld van het ding zelf dat komen moet. Enzovoorts. Die vergelijking is het. Wij leven niet onder Aaron en het priesterschap van Aaron, maar onder dat van Melchizedek. En dat van Aaron is een type, een beeld van het Nieuwtestamentische priesterschap. En zo verder. En dan staat er, zo'n beetje tegen het slot en de praktische toepassing van de brief, staat er in hoofdstuk 12, vers 18, want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. Welke? Nou, en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder en tot de geklank der bezuin en de stem der woorden, welke die ze hoorden, baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. Onder verwijzing naar Exodus en Deuteronomium enzovoorts. Die berg, die tastelijke berg, die ze trouwens niet aan mochten raken, maar dat is een ander verhaal. Maar die berg, dat is Sinaï. Hebben u dat nog? Dat is de berg van de wetgeving. En Sinaï staat dus voor de wet en daarmee voor het hele oude verbond. Maar wij zijn niet gekomen tot het oude verbond. Dit is hoofdstuk 12, dus dat moet je nou begrijpen. Wij zijn niet gekomen tot het oude verbond. Maar gij zijt gekomen, vers 22 meteen, gij zijt gekomen tot de berg Sion. Dat is toch Jeruzalem, of althans een berg in Jeruzalem. Het is eigenlijk gewoon Jeruzalem, maar dan met de klemtoon op, met het accent op het koningshuis, op het Davidische koningshuis. De troon van David, het paleis van David, werd geacht gestaan te hebben op de berg Sion. Het probleem is dat die bergen van Jeruzalem, het worden er geacht zeven geweest te zijn, die bestaan niet meer omdat de Romeinen bij de laatste Joodse opstand, ik meen in de derde eeuw, maar dat weet ik nog niet meer uit mijn hoofd, heb ik vergeten, is lang geleden. Maar toen hebben de Romeinen Jeruzalem geëgaliseerd. Dat was makkelijk genoeg, want er was puin voldoende voorhanden. Er stond geen huis meer. En om de locaties onherkenbaar te maken, zodat de Joden er ook niets naar zouden terugverlangen of we het als zodanig zouden aanmerken, hebben de Romeinen toen het hele zaakje geëgaliseerd, zodat je die bergtoppen niet meer kunt vinden. Hebben u dat? Toen hebben ze ook het hele land vervolgens Palestina genoemd, om de Joden te pesten. Want welke Jood wilde nou naar Palestina? Niet waar? Je wilt toch niet naar het land van de Filistijnen? Je wilt toch niet naar de Filistijnen gaan? Dus dat is echt waar. Palestina is de naam die de Joden aan het land gegeven hebben. Want Palestina is in de Bijbel, komt voor. Palestina is de naam van wat wij kennen als de Gaza-strook. Het gebied waar de Filistijnen woonden. Maar al dit soort jargon is allemaal door de Romeinen gegeven. Wij moeten er doorheen prikken, als het ware. Hè? Het land heet niet Palestina. Maar goed. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion, waar die maar wezen mag. Maar het is Jeruzalem. Blaas de bezuin te Sion, want uw dag komt, enzovoort. Hè? Wij trekken naar Sion. Maar het lied luidt, wij trekken naar Sion, het heerlijke hemelse Sion. Wij trekken naar Sion, de heerlijke stad onze schats. Het heugt me niet dat ik het ooit gezongen heb meer. Maar het moet in het vorige millennium geweest zijn, zo lang geleden. Mooi lied is het wel, hoor. Ja. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad des levenden gods. Let op dat het niet zijn stad van David, maar van de levende, de actieve God. Het is natuurlijk toch gewoon de Messias, hè. Tot het hemelse Jeruzalem. Want in dit schriftgedeelte heb je een enige ellipsen, heet dat. En een ellipsis, een ellips, taalkundig. Ik heb het nou niet over meetkunde, maar taalkundig is eigenlijk een weglating. En een ellips betekent dat er sprake is van dat er eigenlijk een woord nog tussen hoorde, maar om een of andere reden is het weggelaten. Meestal om er geen aandacht op te vestigen, omdat de aandacht moet uitgaan naar een ander woord in de zin. En men laat dan een woord weg, omdat het toch wel duidelijk is, maar men wil het niet uitspreken. Heb je dat? Beter kan ik het zo gewoon niet uitleggen, want ik heb nou een beetje haast. Dus ik wijs erop dat er staat, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. Daarbij is weggelaten de naam Sinaï, maar hij is wel beschreven. Hij is weggelaten als je het vergelijkt met vers 22. Daar heb je de tegenstelling. Wij zijn niet gekomen tot de tastelijke berg Sinaï, maar wij zijn gekomen tot de berg Sion. Vandaar dat ik me vrij voel om de naam Sinaï in te vullen in vers 18. Niet gekomen tot Sinaï, maar tot Sion. Hebben we die tot zover? En dan nog één. Gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, maar zijt gekomen tot de... Welk woord is er nou zoek? Ontastelijke berg. Hebben we dat? Het is niet alleen tegenstelling tot Sinaï en Sion op hetzelfde vlak, horizontaal, adreskundig of allebei overdrachtelijk, dat mag ook. Maar wel op gelijk niveau. Zie? Maar er is een ander niveau geïntroduceerd. Het is ook de tegenstelling tussen een tastelijke berg en een ontastelijke berg. Kortom, die berg waar wij toegekomen zijn, is hoger dan de eerste tegenstelling. Het is dus een dubbele tegenstelling tussen namelijk Sinaï en Sion, maar daarna nog tussen een tastelijk Sion, want dat bestaat, en een ontastelijk Sion, dat is van hogere orde. Begrijp je die? Dat komt dus overeen met, je gaat van de Olijfberg naar Jeruzalem. Dat doe je wel, maar tegelijkertijd ga je naar een hoger niveau in Jeruzalem, namelijk in een opperzaal. Het is de tegenstelling namelijk, en dan wordt het concreter, hoewel het helemaal ontastbaar wordt, maar het wordt een soort concreter. In Hebreeën 9, waar staat dat de tabernakel kende twee vertrekken, wat ook een raar woord is, want het waren verblijven en hoe moet het dan vertrekken heten? Dat is een beetje lastig, maar goed. Maar het heilige namelijk en het heilige der heiligen. En daar wordt uitgelegd dat de toegang tot het heilige der heiligen, eenmaal per jaar door de hoge priester, dat de toegang tot het heilige der heiligen de uitbeelding is van de toegang uit het oude verbond in het nieuwe. Dat is de aanloop die in Hebreeën 9 genomen wordt. Niet het oude verbond, maar het nieuwe verbond. Niet Mozes, maar Christus. Niet Aaron, maar Christus. En dan in hoofdstuk 9, niet het heilige, maar het heilige der heiligen. Dat is niet oude verbond, maar nieuw verbond. Staat erbij dat het dat betekent. Maar in datzelfde hoofdstuk, Hebreeën 9, daar wordt ineens gesproken over dat heilige der heiligen een beeld is van de hemel. Met andere woorden, het is wel het nieuwe verbond wat het uitbeeldt, maar dan wel op een hoger niveau. Op het hemelse niveau. En dat is van het allergrootste belang. Daar zou ik eigenlijk een hele dag over moeten doen, maar je kan het ook in één zin zeggen. Die ene zin luidt dat de hemel als eindbestemming van gelovigen is slechts bestemd voor de gelovigen uit onze tegenwoordige bedeling. Slechts de gemeente heeft een hemelse positie, toekomst, erfenis of hoe het maar heten mag. Want het hiernamaals is niet de hemel, voor u en mij misschien, maar dat is subjectief. Objectief, het hiernamaals, na deze wereld zal ik maar zeggen, het hiernamaals is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En voor wat de aarde betreft, hier, wel nu, hierna komt een nieuwe aarde. Waarmee gezegd wil zijn dat gelovigen in het algemeen, die inmiddels gestorven zijn, de meesten zullen dat doen voor het zover is. Een vervelende gewoonte, maar sommigen zijn er blij mee. Niettemin, ze zullen opstaan ten jongsten dagen. En dan naar de hemel gaan. Dat zou nou jammer wezen, want wie moet er dan op de nieuwe aarde wonen? Hebben ze over nagedacht, wie er op de nieuwe aarde woont? Ik weet het niet. Ik heb een paar ideeën, maar die durf ik niet te zeggen. Echt niet. Niks. Niemand dus. Ongelovigen, nee. Die gaan naar onder de aarde. Zand erover. Naar Hades, naar het dodenrijk. Dus ja, dan heb je toch een probleem. Maar het is geen probleem. Het probleem is, gelovigen uit alle eeuwen in het algemeen zullen opstaan ten jongste dagen, zoals iemand zijn geloofsbelijdenis dat ook formuleert. En dat is het dan. En dat is de aarde en dat gaat niet naar de hemel. De hemel is hierboven. Die is niet bestemd voor de mensheid of voor de mensen. Echt niet. En als er al iemand naartoe gaat, zei de psalmist en de evangelist, psalm 68 en Johannes, zei, als er iemand naartoe gaat, dan is het toch nadat hij eerst uit de hemel is nedergedaald. En de apostel zei het trouwens ook, want dat was Efeze 4, waar dat staat. Opgevaren zijnde naar de hoogte. En dan staat er, ja, er is niemand opgevaren naar de hoogte dan de zoon des mensen die eerst is nedergedaald. En toch, zei de Heer, maar daar moet ik het later weer over hebben, dat komt vandaag niet meer. Die zei, in het huis mijn vaders zijn vele woningen, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan zal zijn, uw plaats bereid zal hebben, zo kom ik weer, dan zal ik het op me nemen, omdat gij hoe zij mag waar ik ben. Wat het precies betekent, dat ga ik nou niet uitleggen, maar het betekent wel dat gelovigen zouden zijn waar hij is, en het is de hemel. En de apostel die zegt erachteraan zoiets zoals: ja, hij heeft ons levend gemaakt met Christus en heeft ons zelfs al medegezet in de hemel. Maar dat is de uitzondering. Hebben u dat? Ja. Kortom, als de Hebreeënbrief geadresseerd is, als die geadresseerd is aan heilige broeders die der hemelse roeping deelachtig zijn, dan is de brief dus geadresseerd aan ons, aan de gemeente, namelijk met een hemelse positie en erfenis. Diezelfde gemeente waarvan Mozes en Elia een type zijn, zal ik maar zeggen, die gemeente. Dat volk dat de Heer zich verzamelt eerst uit de heidenen voor zijn naam, volgens Handelingen 15. Die gemeente, wij dus, alle gelovigen sinds de opstanding van Christus, te beginnen bij Christus zelf, die dan dus de eerste en het hoofd is, gaat naar de hemel. En krijgt een hemelse positie. Niet pas in de toekomst, maar zelfs al in het heden. Hier op aarde worden wij geacht vreemdelingen en bijwoners te zijn. En voor wat het volk van God betreft zijn we niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar huisgenoten Gods. Heb je dat nog? En in de wereld zijn we passanten en buiten de legerplaats en hoe dat allemaal maar heten mag. Kortom, is een tegenstelling tussen Sinaï en Sion, maar tegelijkertijd de tegenstelling tussen een tastelijk Sion en een ontastelijk Sion. Wij leven wel onder het nieuwe verbond, maar dan in een hemelse omstandigheid. Wij zijn in Jeruzalem, maar dan wel in een opperzaal. En sterker nog, bij gelegenheid met de deuren op slot om de vrezen der Joden. Zoals het bij gelegenheid beschreven staat. Zie? Kortom, die opperzaal is een uitbeelding van de hemelse positie van de gemeente. Maar dat is niet pas hier in het Nieuwe Testament, maar dat is feitelijk in het Oude Testament ook al. Maar wat die opperzaal betreft, hier zijn we vorige keer ook mee geëindigd, hè? Met een introductie tot die opperzaal. Maar we gaan nu even verder. Ik weet niet of ik de schriftplaatsen genoemd heb, dus excuseer mij dan, want dat ga ik nu doen. Dat is om te beginnen in een aanloop Matthäus 26... Ach nee, laat ik het even anders doen. Ik noem even wat uit het Oude Testament. Psalm 104. Eerst. Psalm 104. Het begrip opperzaal. Loof den Heere mijn ziel, o Heere mijn God, gij zijt zeer groot. Vers 1. Gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid. Je moet meteen denken aan Hebreeën 2. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hij bedekt zich met het licht als met een kleed. Hij rekt de hemel uit als een gordijn. Hoe kom je daar nou bij? Nou, dat is omdat een ander woord voor hemel is uitspansel. En dat is ons Nederlandse woord rek. Want rakia, dat is het woord voor uitspansel in het Hebreeuws. Rakia is ons woord rek. Heb u dat? Hij rekt de hemel uit, spant de hemel uit. Er staat spanning op. Als een gordijn. Die zijn opperzalen. Daar staat het woord opperzaal. Die in het Hebreeuws staan. Hè? Die zijn opperzalen. Hoeveel zijn er dan? Het antwoord is waarschijnlijk maar één. En het meervoud is het meervoud van uitgestrektheid. Waarom ook niet? Het ging toch net over uitrekken, uitstrekken, het uitspansel. Dus meervoud van uitgestrektheid lijkt me op zo'n plaats. Hoe groot is het daar? Heel groot. Die zijn opperzalen zoldert in de wateren, die van de wolken zijn waargemaakt, die op de vleugel des winds wandelt, enzovoort. Ik hoef het gelukkig niet allemaal uit te leggen nu. Maar het gaat er maar om dat hier de hemel, de hemelen, beschreven worden als opperzalen. En dat is waar het mij om gaat. Waarna wij in Amos, hoofdstuk 9, het laatste hoofdstuk dus van Amos. In Amos 9 lezen in vers 6. Die zijn opperzalen in den hemel bouwt en zijn benden heeft hij op aarde gefundeerd. Die op de wateren der zee roept en giet ze uit op de aardbodem. Heere is zijn naam. Het idee is dat God in de hemel woont en dat hij zijn werk doet vanuit die positie en dus vanuit die opperzalen. Vanuit wat dan genoemd wordt de hemel. Dat zijn niet de enige twee plaatsen in het Oude Testament, want we hebben er nog een paar, maar die laat ik maar even liggen, omdat het een veel te lang verhaal gaat worden. Dus ik ga nu echt naar het Nieuwe Testament, historisch, Matthäus 26. Ik wil graag die schriftplaatsen even naast elkaar leggen nog. Matthäus 26, waar staat vanaf vers 17. En op de eerste der ongehevelde, vooruit, de eerste dag der ongezuurde broden, kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot hem: waar wilt gij dat wij u bereiden het paascha te eten? Het gaat over de paasmaaltijd. De paasmaaltijd wordt bereid en gegeten op de 14e van de eerste maand, zijnde de eerste dag van de ongezuurde broden. Al moet ik met nadruk even zeggen dat de eerste dag van het feest van ongezuurde broden is pas een dag later. Dat is namelijk de 15e. En dat duurt dan tot en met de 21ste. Kunt u dat onthouden? Het feest is vanaf de 15e. Maar ongezuurde broden zelf, dagen van ongezuurde broden, dat begint op de 14e. Heb u die? Want op de avond van de 13e moet het zuurdeeg weggeruimd worden. Volgens de Bijbelse voorschriften. Er is niks moeilijks aan. Alle commentaren hebben het verschrikkelijk ingewikkeld gemaakt. Maar er is niks moeilijks aan. Je moet gewoon beseffen dat de 14e, het slachten van het eten van het paaslam, dat niet gerekend wordt als feest. Wel als gezette hoogtijd des Heren, maar daarom is het nog geen feest. Ik kan het ook niet helpen. Het feest volgt namelijk pas op het slachten en eten van het paaslam. Dat is sanderendaags. Heb je die nog? Ik vind het altijd grappig dat in 1 Korinthe 5 dat zomaar onverwachts ook gewoon staat, hè, expliciet. Je kunt het in het Oude Testament ook vinden, maar je moet netjes lezen. Maar 1 Korinthe 5 zegt: ook ons paaslam is voor ons geslacht, zo laat ons dan feest vieren. Niet, laat ons feest vieren om het paaslam te slachten. Of we hadden al feest moeten vieren voor het slachten van het paaslam. Nee, het paaslam is voor ons geslacht. Zo laat ons dan feest vieren. Daarna, en dat is historisch, is dat op de 15e. Maar hier ben je dus op de 14e, de avond waarvan dat paaslam gegeten moest worden. En de vraag is, waar moet dat gebeuren? Want ja, dit was een stelletje zwervers, mag ik niet zeggen, misschien. Wat moet je dan zeggen? Pelgrims? Dus een stelletje reizende, groep, zou ik maar zeggen, hè? Toch? Waar gaan we nou paaslam eten? En toen zei hij: ga heen in de stad tot zulk een, ik weet zeker dat ik dat vorige keer genoemd heb, tot Ploni Almoni. Begrijp me, dit is Grieks, dus er staat niet Ploni Almoni. Maar in het boek Rut komt een Ploni Almoni voor en die wordt vertaald met zulk een. Heb u dan? En niet alleen in het boek Rut, want later in de geschiedenis van David, die van Rut afstamde trouwens, een paar generaties later dus, krijg je weer Ploni Almoni. Als de hoge priester aan David vraagt, waar is je personeel, waar zijn je jongens, waar zijn je knechten? Dan zegt David, ik heb ze de plaats van zulk een te kennen gegeven, van Ploni Almoni. Want ja, het was een oud-oom van David, hè, Ploni Almoni. Was de broer van Boas. En David stamt van Boas. Maar Boas zijn broer was Ploni Almoni. Dat was die losser. Die zei, ja, ik wil wel lossen, maar ik kan niet lossen. Eigenlijk zei hij, want ik heb al gelost. Dat zei hij niet, zo staat het er niet. Maar hij zei het wel, want hij zei, ik heb al een erfdeel. Het is of het een of het ander, ik kan niet allebei. Lees het maar na. Nee, zuster, toen heb ik ooit gezegd, ja, dat erfdeel van Ploni Almoni, dat is die andere schoondochter van Naomi. Orpa. Toen heb ik ellende over gekregen, want er staat niet in de Bijbel. Nou, als ik mijn Bijbel lees, staat het wel in de Bijbel, hoor. Wat moet die man daar op de achtergrond? En wat moet die vrouw daar op de achtergrond? Daar raken we allebei het spoorbijster. Wat is er van Ploni Almoni terechtgekomen, van zulk een? En wat is er terechtgekomen van Orpa? In de geschiedenis waren er twee dames, weet u ze? Weet u nog? Ja, en Boas en Rut, dat is natuurlijk een beeld van Christus in relatie tot het tweestammenrijk. Maar Ploni Almoni, de broeders van Boas en Orpa, dat is een beeld van de relatie tussen de Heer en het tienstammenrijk. En als u dan zegt, nou, dat vind ik toch wel moeilijk te vinden, dan zeggen ja, het is ook een verborgenheid. Maar aan het eind van het verhaal heb ik geen losse eindjes meer. En als je dat niet wil geloven, heb je wel losse eindjes. En dan wordt het een mooi verhaal, maar je hebt een deel van het verhaal volstrekt verdonkeren maand. Toch? Misschien wist u dat of niet, maar dan vertel ik het u nu. Echt wel. Een prachtige geschiedenis. Meer een andere keer. Maar nu even niet. Maar zulk één is dat. De andere manier om het te zeggen, dat gebeurt trouwens ook wel in sommige commentaren, is dat Ploni Almoni een beeld is van de Heilige Geest. Maar ik zeg dan, ja, dat is zo, hij is een beeld van de Christus die zich verbergt. De Christus op de achtergrond, de Christus die zich verbergt in onze dag, dat is de Heilige Geest. En niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest. Het is de Heer die op de achtergrond in onze dagen werkt. Zie? En dat vertel ik u dan nog. Zulk een. En hier is zulk een iemand die op een of andere wijze minstens weet heeft van een gelegenheid, een ruimte waar de Heer en zijn discipelen bijeen zouden zijn. Niet alleen voor de paasmaaltijd, maar daarmee meteen voor wat wij kennen als het laatste avondmaal. Zie? Gaat heen in de stad tot zulk een en zegt hem, de meester zegt, mijn tijd is nabij. Ik zal bij u het Pascha houden met mijn discipelen. Bij wie? Waar gaat de Heer zijn paasmaaltijd houden? Wat zei David tegen de hoge priester? Wat zei je jongens? Dus wat zei David tot de hoge priester? Abimelech, heette die Abimelech? Nee, dat kan niet. Achimelech zeker, ja. Mijn broer is koning, ja klopt. Ja. Hij zei, ik heb ze de plaats van zulk een te kennen gegeven. En wij weten nu nog niet welke plaats dat is. Hebben u dat nog? Maar kennelijk wel een koninklijk domein. Want we hebben het over de familie van Boas, de koninklijke lijn uit Juda. Toch? Een plaats van zulk een. Een verborgenheid. Welke plaats? Maar u weet toch wat de plaats van zulke, staat hier niet, maar u weet welke de plaats van zulke is. De opperzaal, dat was geen gehuurde plek of zo. Er staat, ik zal bij u het Pascha houden. Met andere woorden, die opperzaal was het eigendom van deze zulke een. Heb u dat? En zulk een, dat is oud-Nederlands voor Mr. So-and-so in het Engels. So-and-so, zulk een. Mr. X. Je kan dus zeggen, hé, jij daar. Maar dat lijkt me niet gepast. Maar zulk een. Ja, ploni almoni. Dat betekent zoveel als mijn scheiding en mijn zwijgen. In het Hebreeuws. Maar dat is Christus in onze dagen. Degene die zich verbergt. Die niks doet aan de verlossing of lossing van Juda. Maar wel aan het tienstammenrijk. Dat wil zeggen, hij doet zijn werk via de tienstammen. Die weduwe Orpa. En weet u, als die twee getrouwd zijn, als de natuur zijn loop heeft, dan als alles normaal verloopt, wordt daar nageslacht uitgeboren. En dat is de gemeente. Heb u dat nog? Nou ja. Gaat heen in de stad enzovoort. En dat is wat ze deden, gelijk Jezus hun bevolen had, en ze bereiden het Pascha. Dat is Matthäus 26. Het woord opperzaal komt daar ook niet voor. Maar daarna komen wij in Marcus 14. Vanaf vers 12. Op de eerste dag der ongehevelden broden, ja. Wanneer zij het Pascha slachten, zeiden zijn discipelen tot hem: waar wilt gij dat wij heen gaan en bereiden dat gij het Pascha eet? En er zond twee van zijn discipelen. Is die al opgevallen? Waarom twee? Omdat het weer de uitbeelding is van de gemeente met zijn eerste geboorterecht. Of van de tien stammen met hun eerste geboorterecht, dat maakt nou het verschil niet uit. Maar hierom gaat het, hè. Hij zond twee van zijn discipelen uit en zei tot hen: gaat heen in de stad en u zal een mens ontmoeten dragende een kruik water. En als je een plaatje ziet van een mens dragende een kruik water, dan heb je de uitbeelding van de waterman, bekend van elke fatsoenlijke sterrenkaart. De waterman. Dat is de, en uit die kruik, ook in de tekening op de sterrenkaart, uit die kruik komt dan een stroom van water. Meer dan er ooit in die kruik kon zitten, maar dat blijft maar doorstromen. En als je de stroom volgt, zie je er ook nog een vis in zwemmen. Op de sterrenkaart. Heb je dat? Maar de waterman is niks anders dan de Heilige Geest. Dan wel van de Messias. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Kortom, dat is ploni almoni, een beeld van de Geest. Een beeld van Christus die zich verbergt. Of hoe je dat maar noemen moet. Volg dien en zo waar hij ingaat, zeg tot de Heer des Huizes. Maar dit is de Heer des Huizes. De meester zegt: waar is de eetzaal daar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En in Matthäus lazen we. Want ik zal bij u het Pascha vieren. Zijn huis is het dus, de plaats van zulkeen. En hij zal u wijzen een grote opperzaal. Soms denk ik, dat had ook wel gewoon kunnen staan, opperzalen. Want een grote opperzaal, dat weet je inmiddels, hè? Kun je ook aanduiden, opperzalen. Maar hij zal u wijzen een grote opperzaal, toegerust en gereed. Bereid het ons al daar. En zijn discipelen gingen uit en kwamen in de stad en vonden het gelijk hij hun gezegd had en bereidden het Pascha. Let er vooral op, ze vonden het gelijk hij hun gezegd had. Ook in de overdrachtelijke betekenis ligt daarin besloten dat de hemelse positie van de gemeente van ouds bereid was. Zo was het geregeld, zo staat het in Gods programma en dat is voor de nederwerping der wereld. Nou ja, zo staat het in Efeze dan, hè? Ja. Van voor de grondlegging der wereld, of hoe het maar vertaald is. Dit is Marcus en dan hebben wij nog Lucas, hoofdstuk 22. Vanaf vers 7 is dat. De dag der ongehevelde broden kwam, op de welke het Pascha moest geslacht worden. En hij zond Petrus en Johannes uit. Nog steeds twee discipelen, Petrus en Johannes. Zeggende, gaat heen, bereid ons het Pascha opdat wij het eten mogen. Weet je, Petrus en Johannes, als ze samen genoemd worden, zijn feitelijk de uitbeelding van de twee in de 10 stammen van Israël. Petrus het Jodendom met zijn wettische achtergrond en zijn moeite om dat ook los te laten. Maar u weet toch dat die twee discipelen een wedstrijd hielden. Althans, ze gedroegen zich zo. Ze kregen iets te horen over de Heer was er niet of was opgestaan of het gras was leeg of wat ze maar gehoord hebben. En toen, dan staat er, heel komisch staat er, en die twee vertrokken gelijk. U weet wat, op uw plaatsen, klaar af, pang, en ze vertrokken gelijk. En toen was Petrus het eerste bij het graf, staat er. Maar dat telt niet. Petrus was het eerste bij het graf. En toen kwam alsnog Johannes en die liep hem voorbij het graf in. Heb u dat? Dat is dezelfde verwisseling weer. Van vele eersten zullen de laatste zijn. Petrus, die altijd de eerste was, hij werd de laatste voor de gelegenheid. Heb u dat nog? Meer kan ik er nou zo gauw niet over zeggen. Maar het is ook maar één keer zo'n beeld. Maar het zijn hier Petrus en Johannes, vertegenwoordigers dus van Israël als zodanig. En ze worden erop uitgestuurd. Gaat heen en bereid ons het Pascha op dat wij het eten mogen. En ze zeiden tot hem, waar wilt gij dat weer bereiden? En hij zei tot hem, ziet, als gij in de stad zult gekomen zijn, zo zal u een mens ontmoeten, dragende een kruik water. Alle keren blijft die figuur anoniem. Volgt hem in het huis daar hij ingaat en gij zult zeggen tot de huisvader van dat huis. De meester zegt u, waar is de eetzaal dat ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? Waar is de eetzaal? En hij zal u een grote toegeruste opperzaal wijzen, bereid het al daar. Met andere woorden, die opperzaal was al klaar. Die was al gereed. Er was alles wat nodig was voor die maaltijd, was daar aanwezig enzovoort. Later, je leest bij andere gelegenheid over, met name het Joodse volk in de eerste plaats, over dat ze het zou vluchten in de woestijn waar zij een plaats hadden van God bereid. Opdat ze haar al daar zouden voeden. Enzovoort. Uit Openbaring 12, weet u nog? Nou, dat hebben wij ook, een plaats van God bereid om daar gevoed te worden, om aan te zitten aan zijn tafel. En het is een opperzaal, voor de gelegenheid. Is het in Petra? Ja, dat is voor Israël in de toekomst op aarde. Maar op een hoger niveau zou de Heer zijn gemeente bouwen op een Petra, maar het is in een opperzaal. Hebben u dat nog? Ze vonden het gelijk hij gezegd had. Als je dit ook nog wil lezen in het Johannes-evangelie, dan heb je een probleem. Want daar staat het niet. Maar in Johannes lezen wij wel dat de Heer en zijn discipelen bijeen waren om het Pascha te eten. Dat is inmiddels in Johannes hoofdstuk 13. Daar is zelfs sprake van vers 13, voor het feest van Pascha, let goed op, voor het feest. Het feest begint op de 15e en voor het feest is dus de 14e. Daar is geen enkele tegenstelling met de andere drie evangelisten. Maar in alle handboeken die je kent, wordt het breed uitgemeten dat er een tegenstelling is tussen Matthäus, Marcus, Lucas enerzijds en Johannes anderzijds, op grond van dit vers. Met de mededeling, ja, het klopt allemaal niet. Of als het toch klopt, dan hebben ze uitgevonden dat er dan 2 paasmaaltijden waren. 1 op de avond van de 13e en 1 op de avond van de 14e. Ik zweer het je, dat beweren ze echt. Dat heet bijbelgetrouw en die beweren deze dingen. Maar ze hebben de kloe gemist. Die andere schriftplaatsen staat voor... dat het was de eerste dag van ongezuurde broden. Ik heb nieuwere vertalingen gezien waar men vertaald heeft met de eerste dag van het feest van ongezuurde broden. Maar dat staat er niet. Het is een dag mis. Dan ook. Hebben u dat? Matthäus, Marcus en Lucas is op de eerste dag van ongezuurde broden. Dat klopt. Dat is de 14e. En hier staat voor het feest van Pascha. Dat is voor de 15e, dat is ook de 14e. En het is in alle gevallen de avond van het slachten en eten van de paaslam. Van de paasmaaltijd. Niet 2 keer, 1 keer alleen op de 14e. Maar dat doet er nou verder niet toe. Maar er staat dat het daar is, dat het die datum is. Daar wordt geen locatie besproken, genoemd, hier in Johannes. Maar als ik een bladzijde omsla, dan lees ik daar... in hoofdstuk 14, uw hart worden niet ontroerd, gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Waar? In de hemel? Opperzalen. Anders zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden, enzovoorts. En dan krijg je die vreemde discussie. Wij weten niet waar je heen gaat en hoe zullen wij de weg weten, enzovoorts. En we vinden het een beetje dom van de discipelen dat ze het niet weten. Maar het idee dat gelovigen en bijvoorbeeld de discipelen naar de hemel zouden gaan, volstrekt onbekend. Maar het valt wel in de categorie van opgevaren zijn, de hoogte heeft hij de gevangenis gevangen genomen enzovoort. Gedetailleerder ga ik het nu ook niet vertellen. Het gaat maar om het beginsel dat hier gewezen wordt naar een locatie, een verblijf in de hemel. En dat is nou weer typisch Johannes, die in zijn beschrijvingen net weer een laag hoger zit, een fase hoger zit, een niveau hoger zit, dan Matthäus, Marcus en Lucas. Zie? De aardse positie wordt hier dan niet genoemd. Maar wat we dus vinden, is dat die opperzaal wis en waarachtig de uitbeelding is van onze hemelse positie. En niet pas hier, maar ja, vorige keer bleef ik hier hangen op dit punt en nu dus ook. Want ik moet met u natuurlijk toch nog even naar Elia en Elisa. Maar daar neem ik nou de tijd niet meer voor. Dat zou jammer zijn als ik me daar doorheen moest haasten. Want daar is bij allebei sprake van een opperzaal. Het is in allebei de gevallen hangt het samen met een vrouw die een zoon heeft, die vervolgens overlijdt. En waarvan de vrouw denkt, ja, nou ben ik mijn zoon kwijt. En dan komt de profeet. En dan wordt het kind, of de zoon, of hoe het maar heet mag, wordt in een opperzaal gebracht. En die komt daar weer tot leven. Op dezelfde wijze als dat later Paulus, maar dat is het Nieuwe Testament, iemand tot leven brengt die weliswaar niet in de opperzaal, maar die was uit de opperzaal door het raam driehoog het raam uit. Ja, broeder, ik verstond het wel. Die uit het raam gevallen was, zal ik maar zeggen. Die voor dood werd opgeraamd. En Paulus strekte zich overuit, zoals Elia deed en Elisa deed, enzovoort. Dan heb je dus al 3 keer hetzelfde. En dan ben ik nog vergeten, die... hoe heette ze ook alweer? Dorcas? Hoe heette ze ook alweer, die juffrouw? Uit Handelingen ook. Er was ook iets met een opperzaal. Tabitha, ja. Tabitha, Dorcas in andere taal. Eveneens in een opperzaal. Want waar het over gaat, is dat daar in die opperzaal inderdaad de eerstgeborene tot stand komt, tot leven gebracht wordt. Kortom, die twee zonen uit het Oude Testament, uit Tychus, uit Handelingen, wat was het, Handelingen 20 of zoiets? Handelingen, ja. Geloof het wel. Goed niet meer. Ja, Handelingen 20 uit Tigris. Dat was nog in Troas ook, geloof ik, hè? Oh, dat is een verhaal. Daar heb ik een hele bijeenkomst voor nodig om het uit te leggen, vrees ik. In Troje, notabene, wordt hij tot leven gewekt. Is een uitbeelding van de uitwerking van het eerste geboorterecht. Is er dan een zoon? Ja, er is een zoon. En hij is de erfgenaam, hij is de eerstgeborene. En hij ontvangt leven, enzovoorts. Maar het zijn wel dingen die kleven aan dat idee van een opperzaal die ons geïntroduceerd wordt reeds in Handelingen 1. Maar eigenlijk al in 1 Koningen. In het Oude Testament. Kortom, Gods werk in onze dagen ligt wel degelijk van oudsher vast in zijn woord. Dat is geen verandering van plan. Dat is ook niet het loslaten van een plan om een ander plan uit te werken. Het is één en hetzelfde plan en het loopt via Israël. Het zij langs de ene kant het ene huis van Israël, het zij langs het andere huis van Israël. Maar het stond van tevoren vast. En of de discipelen dat wisten op de dag van de Pinksteren in Handelingen 2, heb ik u vorige keer waarschijnlijk ook gezegd, dat doet niks ter zake of die dat allemaal wisten of niet. Gaat er maar om of de Heer het wist. Heb u dat nog? En of Mozes wist wat hij allemaal moest gaan doen toen de Heer zei, je moet naar Egypte om het volk uit te leiden. Ik denk niet dat hij dat allemaal heeft kunnen overzien. De moed zou hem helemaal in de schoenen gezakt zijn, in de sandalen gezakt zijn. Maar toe maar. Dat doet er niet toe. En als de profeet erop uitgezonden wordt om wat te gaan doen, of die profeet dan weet wat hij moet gaan doen. God riep Abraham, ga uit uw land en uit uw maatschappij en uit uw vaders huis. En er staat uitdrukkelijk dat hij gegaan is, niet wetende waar hij komen zou. Maar de Heer wist het wel. Dat is het enige wat telt. En wij stellen achteraf vast dat wat er later gebeurt na Handelingen 2, met betrekking tot de verspreiding van het evangelie en waar het wortel zou schieten, zal ik maar zeggen, met dank aan de gelijkenis van de zaaier. Ja, achteraf zien wij dat dat al van tevoren bekend was bij God en dat het onderdeel is van zijn plan en dat eigenlijk de positie van het Joodse volk onder de wet een zijlijn is. Een zijlijn waarin gedemonstreerd wordt hoe het niet moet. Waarin gedemonstreerd wordt de werking, de dodelijke, de noodlottige dodelijke werking van de wet. Dat is wat uitgebeeld wordt. Maar voor wat betreft de genade, zaligheid als zodanig, dat wordt uitgebeeld via het andere huis van Israël. Dat zich onttrokken heeft aan de wet, dat bevrijd is van de wet, dat dan ook vervreemd is van het burgerschap Israëls onder de wet, maar dat levend in vrijheid geconfronteerd werd met het evangelie en daar tot geloof kwam. Niet ter wille van het eerstgeboorterecht, maar gewoon accepterende genade Gods. U weet toch de verloren zoon? Ik ga terug naar mijn vader, maar niet om het erfrecht of zo. Maar ik wil zijn knecht, zijn dienstknecht zijn. U en ik toch ook? Wij willen de Heer toch dienen? Maar hij stelt ons tot zonen. En is dat zomaar iets? Nee, dat berust op de oorsprong van de gemeente. Berust op de lijn waarlangs de beloften Gods vervuld zijn geworden met betrekking tot de gemeente. Namelijk via Jozef, via Efraïm en zo verder. Zie? En als je dat leert zien, dan al deze geschiedenis en alle details daarvan, die vallen dan op hun plek. Ik bedoel, dan ze verklaren elkaar, ze bewijzen zichzelf enzovoorts. Dan wordt de Bijbel levend, toch? En als er iets is wat je geloof zal bevestigen, dan is het dit. Te kunnen zien dat deze dingen niet door mensen verzonnen kunnen zijn. Maar integendeel, dat moet de hand Gods zijn die het zo heeft samengesteld. Sommige dingen ook zo heeft laten gebeuren. Maar in ieder geval de hand gehad heeft in het verslag daarvan, zoals wij het kennen. En daarmee spreekt het over de Nou ja, Gods eeuwig voornemen dat gestalte krijgt, in dat eigenlijk vlees wordt, in de loop van de heilsgeschiedenis. En wat ons rest, is ons daaraan te onderwerpen en de Heer te danken. En dat zullen we nu doen. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, te mogen weten waaraan wij deel hebben gekregen. Dat wij niet onwetend door dit leven gaan in afwachting van dit hiernamaals, om zo te zeggen, waarin ons deze dingen zullen geopenbaard worden. Maar dat wij reeds nu mogen leren wie u bent, wat u gedaan heeft en wat onze positie nu is, terwijl we onderweg zijn naar die heerlijkheid die u ons zou openbaren en die aangekondigd is en vastgelegd is in uw plan der eeuwen, in uw woord van eeuwigheid. Wij danken u daarom, Vader, dat we hier mochten zijn. En steeds opnieuw bepaald worden bij dat onze eigen werken en vooral werken der wet ons niet tot u brengen, op geen enkele wijze zelfs, maar dat geloof alleen in uw woord dat u ons hebt nagelaten ons dichter brengt bij u. Dat we steeds meer ons bewust zijn dat wij kinderen God zijn en dat deze wereld de onze niet meer is. Dat we naar wereldse maatstaven en aardse maatstaven ons bevinden buiten de legerplaats. Maar anderzijds dat wij een hemelsburgerschap hebben ontvangen. Een wandel in de hemel en met het uitzicht op de komst van onze grote God en zaligmaker. Wij danken u daarom dat we hier mochten zijn vandaag en dragen elkaar aan u op. Omdat wij weliswaar leven in een duistere wereld, maar dat we anderzijds zouden wandelen in het licht, elkander ook zouden bemoedigen en aansporen en zouden onze hoop en verwachting stellen op die geweldige toekomst die vast ligt in het persoon en het werk van onze heiland, de Heer Jezus Christus. Amen.